Ja, goedemorgen allemaal. Shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten ook op deze eerste dag van de week, bijna aan het eind van het jaar. En ik was inderdaad een maand geleden zo'n beetje in Kiev en Minsk. En ik heb nog eens even nagevraagd van hoe is de situatie ook financieel. Nou, dat is in Minsk iets anders dan in Kiev. In Minsk gaat het wat beter wat dat betreft als je bejaard bent en gepensioneerd bent. Als in Oekraïne, want de pensioenuitkeringen liggen behoorlijk veel hoger in Minsk. Dat ligt er ook een beetje aan natuurlijk wat je gewerkt hebt en hoeveel je gewerkt hebt. Maar de gastvrouw waar wij verblijven, die krijgt $200 in de maand. Nou, er gaat $50 op aan medicijnen en $50 aan vaste last, dus houdt ze $100 over om daar van rond te komen. Nou, dat is redelijk te doen. In Kiev is dat een beetje anders, want als je daar weduwe bent, dan ontvang je €50 in de maand. En dan moeten dan de vaste lasten af. En dan hou je misschien €10 over om de maand door te komen wat eten en drinken betreft. En als je dan bedenkt dat de prijzen in de supermarkten niet echt veel lager zijn dan in Nederland, dan is dat natuurlijk een hele klus om dan rond te komen. En we zien natuurlijk heel vaak, gelukkig dat kinderen dan hun ouders helpen. Maar ja, de meesten hebben maar of één kind of twee kinderen. Zo ging dat in de Sovjet-tijd. En dus die moeten dan toch een behoorlijke bijdrage aan hun ouders of ouder leveren. Dus wat dat betreft blijft die hulp. Wat voedsel betreft, en ook al dat bedrag wat wij geven is dan eigenlijk natuurlijk toch maar een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Maar toch zijn ze daar ontzettend blij mee met het feit dat ze dan toch wat extra hebben. Wij geven dan geld aan de gemeenten en die kunnen dan naar behoefte inkopen. Of ze geven het geld aan de mensen en die moeten dan met bonnetjes bewijzen wat ze ervoor gekocht hebben. Ook is een behoorlijk bedrag bestemd voor medicijnen. Goede medicijnen zijn heel slecht te krijgen in zowel Oekraïne als Wit-Rusland. En dan kunnen mensen dus ook, als ze een recept hebben van de dokter, kunnen ze dat overleggen. En dan wordt uiteindelijk daar, kunnen ze daar medicijnen verkopen en ook weer de bonnetjes inleveren. Dus dat wordt allemaal op een goede manier verantwoord. En we zijn dankbaar dat de Heer het toch ieder jaar weer voorziet op een geweldige wijze, zodat we die hulp kunnen verlenen. En ik hoop over een paar weken weer naar die kant op te gaan. En dan ook dat geld van handreiking uit te delen. Dus het is geweldig als jullie dan ook de kerstdienst, waar we in gedenken dat de Heer ons zoveel gegeven heeft, dat jullie dan ook op een financiële manier daar uitdrukking aan mogen geven. Van de dankbaarheid die er in je hart is. En dat ik dat ook weer aan de mensen dan daar kan doorgeven. Dus zodoende zijn jullie een beetje op de hoogte van hoe het rijlt en zeilt. Daar in Oekraïne is natuurlijk door de oorlog die daar nog steeds woedt in het oosten, daar horen wij natuurlijk heel weinig meer van. Maar daar vallen nog iedere dag slachtoffers en iedere week vallen er nog doden. Er zijn al 10.000 mensen om het leven gekomen daar. Dat is onvoorstelbaar. En dat gaat maar door en dat is eigenlijk een, naar de mens gesproken, onoplosbare zaak. Zolang Rusland natuurlijk daar zich mee blijft bemoeien, is dat. En dat kost natuurlijk heel veel van het nationale budget om die oorlog in stand te houden daar. En vandaar dat natuurlijk ook de pensioenen en dat soort dingen, er is weinig ruimte voor om dat te verhogen. Dus al met al best een hele complexe zaak. En, maar goed, de broeders en zusters houden hun oog op de Heere gericht. En we zijn dankbaar dat we zo in contact met hen mogen zijn. Tot zover dan de informatie over Oost-Europa. Ook nog eventjes over Israël. Er is een klein jongetje in Israël die heeft een hele agressieve, die komt uit Kiev, uit de gemeente van Segei en Lesja. En die heeft een hele agressieve kanker. Genetisch bepaalde kanker. En die is in Israël al klein halfjaartje denk ik nu, is daar al geopereerd. Heeft 18 chemokuren daar gehad. En het zag er naar uit dat dat hersteld was, of in ieder geval dat die kanker weg was, maar nu blijkt het weer teruggekomen te zijn. Dus het jongetje is ongeveer 7 of 8 jaar oud en misschien dat we daar toch op onze gebedslijst nog een plaatsje voor kunnen maken, heet Matvee. En Ja, dat de Heer daar toch misschien een geweldig wonder wil doen. Hè? Voor de Heer is niks te wonderlijk, dat staat in de Bijbel. Voor hem zijn alle dingen mogelijk. En we mogen dat ook in alle rust en ook in alle zekerheid van het geloof bij hem neerleggen. Dus voor Matvee en voor zijn ouders in Israël daarvoor te bidden. Goed. We gaan uit de Bijbel lezen. In Genesis 1. Vanaf vers 1. En dan lezen we tot en met vers 5. En daarna gaan we nog even bij vers 14 ook een stukje lezen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. En God zei: laat er licht zijn, en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. Vers 14. En God zei: laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten ze zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Jesaja 60. Jesaja 60, vers 1 tot en met 3. Sta op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidevolken zullen naar uw licht gaan, en koningen naar de glans van uw dageraad. Johannes 1. Johannes 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Tot zover. Deze gedeelte uit de Bijbel. Ja, juist ook in deze tijd van het jaar, hè, licht en duisternis, dat wordt eigenlijk heel sterk benadrukt, ook in de viering. Bij het Joodse volk, bij het Chanukka-feest, wat afgelopen zondag de laatste dag van was. Het feest van het licht, waarin men naar de duistere perioden onder de Syrische regering, die de tempel uiteindelijk ook verontreinigd had, er licht doorbreekt. Door de overwinning van de Maccabeën wordt uiteindelijk de tempel in Jeruzalem bevrijd en wordt de tempel weer in de tempel de eredienst hersteld. En gaat de kandelaar weer branden. Het licht verdrijft de duisternis. Licht en duisternis spelen natuurlijk ook in het kerstfeest, zoals dat in onze samenleving en ook in de traditie is ontstaan, een hele belangrijke rol, althans voor ons op het noordelijk halfrond. Want ja, als je natuurlijk in Australië bent met kerst, dan is daar zo'n beetje de langste dag, denk ik, en dan lig je daar op het strand. Maar voor ons in het noordelijk halfrond is daar natuurlijk dan De tijd dat het heel lang donker is per dag. En dat we best wel snakken naar het licht. En overal in huizen en op straat zie je dat dat licht uiteindelijk dan ook wordt getoond. Licht speelt een hele belangrijke rol in het leven van een mens. En dat zie je natuurlijk in de Bijbel helemaal terugkomen. We hebben in Genesis 1 gelezen over dat begin. Dat God daar in die duisternis licht brengt. In het begin was het woord en God sprak daar zijn licht en daar was licht. En het valt me dan zo op natuurlijk wel dat er ook duisternis blijft. Het is niet zo dat dat licht de totale plaats inneemt van die duisternis, maar dat licht komt naast de duisternis als het ware te staan. En we hebben met elkaar gelezen dat God scheiding maakte tussen het licht en de duisternis. God maakt scheiding. Dat doet God heel veel keer trouwens in het boek Genesis. Genesis 1 vinden we een aantal keer dat er scheiding gemaakt wordt. Maar ook later in het boek Genesis worden er iedere keer mensen van elkaar gescheiden. Zodat uiteindelijk daar die lijn van God steeds zichtbaarder wordt. God maakt scheiding. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En dat is sinds dat moment ook zo gebleven. We hebben nog steeds te maken met een dag en we hebben te maken met een nacht. God heeft dat zo laten bestaan. En waarom heeft God dat zo laten bestaan? Omdat daar natuurlijk achter ook een geestelijke waarheid zit. Het is niet alleen een letterlijk licht en een letterlijke duisternis, maar er is ook een geestelijk licht en een geestelijke duisternis. En die geestelijke waarheden zijn er tot op de dag van vandaag. Want op het moment dat God daar natuurlijk daar dat licht brengt in die duisternis die naar mijn inzicht ontstaan is uiteindelijk door de zonde van Satan, die Satan is nog steeds aanwezig en hij wordt de vorst der duisternis genoemd, het rijk der duisternis. En hij is een realiteit. Net zo als het licht een realiteit is en het donker een realiteit is, gewoon met onze visuele ogen dat we dat zien, zo zijn die geestelijke waarheden ook echt realiteit. Er is het licht, dat is Gods kant, en er is de duisternis, de kant van Satan. En God is het die daar heel duidelijk scheiding tussen gemaakt heeft. Bij ons, in ons werelddeel is vaak dat de dag heel geleidelijk overgaat in de nacht. Maar als je meer naar de evenaar komt, hoe sterker daar die scheiding is in de zin van dat het heel kort maar schemert en het dan eigenlijk heel snel donker is. God heeft scheiding gemaakt. Ook scheiding gemaakt tussen het licht, dat wat van hem is, en tussen de duisternis, dat van de Satan is. Als je dan doorleest in dat boek Genesis, zoals we dat ook gedaan hebben, zie je dat op de vierde dag dan uiteindelijk pas ook daar lichten komen. Lichten die in feite aangeven wanneer het dag is en wanneer het nacht is. Er zijn natuurlijk diverse vragen over, daar gaan we ook niet over met elkaar praten en misschien zelfs wel reden twisten van, nou ja, hoe zit dat nou met die eerste tijd, want er wordt natuurlijk over 3 dagen gesproken. Maar er zijn geen hemellichamen geweest, dus hoe moet je dan die dag precies zien? Maar God had in ieder geval die dag al bepaald en ik denk dat hij hem op de vierde dag zichtbaar maakt. Zichtbaar door die lichten te maken. Er wordt niet over de zon en de maan gesproken, maar God maakte de 2 grote lichten. Het grote licht tot heerschappij over de dag en het kleine licht tot heerschappij over de nacht en de sterren. Dus in die nacht, die letterlijke nacht, laat God toch nog licht zien. Dat is eigenlijk best wel heel bijzonder, het is niet totaal donker. Maar God laat toch licht zien. En dat licht, ja, van de maan en van de sterren is in feite de weerkaatsing van het licht van de zon. Die zon spreekt natuurlijk van de Heere zelf. Van de Messias. Hè, waarvan in het laatste Bijbelboek in Maleachi dan staat dat hij de zon der gerechtigheid is. En we hebben het in Jesaja ook gelezen. De heerlijkheid van de Heere zal over u opgaan. Net als de zon opgaat. Wat geweldig dat de Heere in die duisternis, dat hij daarin toch licht geeft. Licht, licht om inderdaad in die duisternis van hem toch een boodschap te brengen. Met elkaar hebben we ook gelezen in het Johannesevangelie. Dat geweldige begin waar gesproken wordt over het woord. En dat hebben we dan niet gelezen, dat dat woord vlees geworden is. De Heer Jezus, de Messias. En ik denk dat we daar juist in het bijzonder in deze tijd aan mogen denken. Aan de vleeswording van de Heer Jezus. Natuurlijk heel wat over te doen misschien wel. Over ja, is de Heer Jezus nou werkelijk 25 december geboren? Ik persoonlijk geloof het niet, maar ik hoop niet dat je dat kwalijk neemt. Ik geloof dat hij... Het veel aannemelijk is dat hij met het Loofhuttenfeest geboren is. Maar als dat zo is, dan zou de vleeswording rond 25 december zijn geweest. Nou, dat is natuurlijk nog een veel groter wonder eigenlijk. He, dan een kindje geboren wordt, is een wonder. Hebben jullie ook, en allemaal, of de meeste van jullie hebben dat wel meegemaakt. Dat is een geweldig wonder. Maar dat daar op een bijzondere manier, en dat was natuurlijk bij de Heer Jezus nog veel bijzonderder. Dat zonder toedoen van een man daar een kind ontstond in de moederschoot van Maria. Een gigantisch wonder. Daar mogen we aan denken. Het woord is vlees geworden. Eigenlijk is het Johannesevangelie, dat eerste deel van Johannes, is het kerstevangelie. Heel anders beschreven natuurlijk als in die andere evangeliën. Maar het is het kerstevangelie. Waarin dat licht in die duisternis gekomen is. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Andere vertaling van dat Griekse woord is gegrepen. Wel eigenlijk een behoorlijke tegenstelling. Jij zegt, ja, je kan zeggen, je begrijpt het omdat je het grijpt, omdat je het vastpakt. Maar als je in de grondtekst en die teksten gaat opzoeken waar dan gegrepen staat, wordt het toch wel vaak een beetje in een negatieve zin gebruikt. Met andere woorden, de duisternis heeft dat licht niet overwonnen. Heeft het niet gegrepen, niet vastgepakt om het weg te doen. En zo is het natuurlijk ook, zeg maar, in die letterlijke nacht die wij nog iedere 24 uur meemaken, dat daar die zon, dat daar die maan en die sterren, die blijven daar. Dat licht van God blijft er. Ook in je leven, als het donker is in je leven en je hebt de Heere leren kennen, dan is daar toch altijd weer dat licht, misschien een heel klein lichtpuntje, maar dat toch altijd weer God dat licht geeft. Dat zien we ook in de geschiedenis van Israël. Dat hoe duister en donker die Israëls geschiedenis ook is, door de eeuwen heen, er altijd een lichtpuntje gegeven is. Als God spreekt over het oordeel en over de duisternis die daar eigenlijk het gevolg ook van is, dan zijn er toch altijd weer, misschien wel heel weinig woorden, maar woorden van belofte. Van dingen die God toch voor Israël gaat doen in de positieve zin. Johannes was een getuige om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden. Dat vond ik zo bijzonder, dat was me nog nooit zo echt opgevallen. Er staat er toch heel naartoe. Opdat allen door hem geloven zouden. Dat was in feite Gods bedoeling. Hij zond Johannes als een getuige van het licht. Hij was zelf het licht niet. Maar hij was om te getuigen van het licht. Opdat allen door hem geloven zouden. Dat is Gods verlangen. Dat mensen behouden worden. Dat mensen door het geloof behouden worden. Hij was getuige om van het licht te getuigen. En dat het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Er staat niet gekomen is, het licht dat in de wereld gekomen is, dat in de tegenwoordige tijd in het Grieks. Het licht dat in de wereld komt. Je zegt, ja, maar dat licht is toch, de Heer Jezus is toch gekomen bijna 2000 jaar geleden. Ja, maar ik denk dat het aan de andere kant zo is dat de Heer eigenlijk nog iedere dag komt. Door zijn woord, door zijn geest, wordt de Heer Jezus iedere dag opnieuw als het ware weer aangereikt. Komt hij tot jou? Komt hij tot ons? En wil hij dat wij daar wat mee doen? En dat vinden we eigenlijk in dat boek van Jesaja ook zo prachtig beschreven. Die mooie woorden waar we met elkaar gelezen hebben. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere volken, de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. In die donkere, duistere wereld waar de Satan nog steeds de vorst van deze wereld is, de overste van deze wereld. Deze wereld die in duisternis ligt, daar heeft God bedoeld een licht te brengen. En dat is het volk van Israël. Dat volk van Israël wat tot een licht had moeten zijn. Maar dat als volk nog nooit geweest is. Maar het wel zal gaan worden. Uit Israël zijn er lichten geweest. En daardoor hebben wij ook dat licht ontvangen. Maar het is de bedoeling van de Heer dat uiteindelijk dat volk tot een licht zal zijn. Daar gaat het over in Jesaja hoofdstuk 60. En het is zo prachtig, in de Messia wordt dat ook naar voren gebracht. Over de goede boodschap, breng de goede boodschap aan Israël, aan Sion, aan Jeruzalem. Sta op! En dan staat het daar, zeggen ze het op een andere manier, want het is opmerkelijk dat een heleboel vertalingen die houden de vertaling aan zoals wij hem voor ons hebben. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Maar in de Messia, dat is op de King James vertaling gebaseerd, maar ook in de Rotherham Bijbel en ook nog een paar andere vertalingen, daar wordt vertaald, sta op, schijn, want uw licht is gekomen. En de heerlijkheid van de Heere is over u opgegaan. Dan wordt het dus als het ware in de verleden tijd gezet, althans de reden en in de tegenwoordige tijd van wat moet je doen. En dat zien we natuurlijk wel eens meer in de profetieën, dat de profetieën worden zo neergezet alsof het al gebeurd is. Of alsof het op dat moment gebeurt, terwijl het nog eigenlijk heel ver in de toekomst ligt. Voor Israël is het bedoeling om inderdaad een licht te zijn. Waarom? Omdat de heerlijkheid van de Heere komt, want het licht is gekomen. Het licht is gekomen. Als je natuurlijk naar Johannes kijkt, ja, dan zien we dat het licht gekomen is. Voor Israël is het licht gekomen. Hij kwam tot het zijne. En de zijnen, als volk, hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Hem die in zijn naam geloven. Sta op, word verlicht, een geweldige boodschap ten aanzien van de toekomst van Israël. Maar ik denk ook in de toepassing een geweldige boodschap voor ons. Als we nou eventjes dat aanhouden, die andere vertaling, sta op, schijn, want uw licht is gekomen en de heerlijkheid van de Heere is over u opgegaan. Dat we dat toepassen op ons eigen leven en dat begint met een opdracht, sta op. Andere vertaling zegt, maak u op. Dat is toch een beetje wat zwakker. Sta op. Kuma. In het Hebreeuws het woordje kum. Opstaan. En dat betekent tot actie overgaan. Niet blijven zitten, niet blijven liggen, maar opstaan. Actief worden. Sta op. Dat is een opdracht. Staat in de gebiedende wijs. Schijn. In plaats van word verlicht. En waarom kan je schijnen? Want je licht is gekomen. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, als je hem hebt aanvaard, als je redder en verlosser, dan ben je een kind van het licht geworden. De apostel Paulus zegt in de Efezebrief, jullie waren duisternis, maar thans ben je licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Hij zegt niet, je was in de duisternis, hij zegt nee, je was duisternis. Van jezelf, door de zonde, door het zonder God in deze wereld leven. Maar je bent thans licht in de Heere. Door de Heer Jezus Christus, die als het licht naar deze wereld kwam en als die geweldige heiland en redder en verlosser zich geopenbaard heeft. Als je hem hebt leren kennen, dan kun je schijnen. En dat is ook de bedoeling, het is een opdracht, schijn, sta op. Schijn, want uw licht is gekomen. De Heer Jezus zegt in Matthäus, in een bergrede, tegen zijn discipelen, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. U bent het licht van de wereld. Hij zegt niet, jullie moeten het licht van de wereld zijn. Hij zegt, je bent het licht van de wereld. En hij zegt, wees dan zo een licht in de wereld. En hoe laat je dat zien dat je een licht bent? Door de goede werken, door de manier waarop je in het leven staat. Waarop je naar de mensen om je heen je profileert. Laat zien dat je anders bent dan de mensen om je heen. Wat is het een genade van God als mensen aan ons zien dat wij anders zijn. Ik heb in het verleden wel eens verteld, we hebben heel wat contacten met buitenlanders bij ons in de buurt. We hebben contact met Eritreërs, met Somaliërs, met Marokkanen, met Ethiopiërs. En dan van de week ging ik met mijn zoon Gert-Jan, gingen we even wat meubeltjes halen voor een Ethiopische. En dat waren weer bij mensen uit Sierra Leone. En die Ethiopische, dat is een alleenstaande moeder, waar we de Bijbel mee lezen. En we gingen die meubeltjes halen en toen zegt die vrouw van Sierra Leone, ze zegt, nou bedankt doordat je dat doet, want er zijn niet zoveel mensen die dit doen. Dus ja, wij doen dat omdat wij christen zijn. En wat een genade is het dat de mensen dus aan je zien dat jij op een andere manier in het leven staat. Dat je bereid bent om voor anderen te zorgen, te helpen. En bij die Ethiopische, dat is zo mooi, want dan lezen we eerst met dat meisje. Dat is een jaar of zes, lezen we dan een stukje uit de kinderbijbel. En dan gaat zij naar bed en dan met haar moeder lezen we dan de volwassen bijbel. En dat meisje, dat noemt mij soms meneer Bijbel. En dat vind ik eigenlijk wel een erenaam eigenlijk, meneer Bijbel. Ja. Dus wat dat betreft, ja, wat een genade dat we in de buurt waarin wij zijn, dat de Heer dat zo geleid heeft dat wij in contact komen met mensen, ja, waar een heleboel mensen toch moeite mee hebben om daar, ja, een beetje normaal mee om te gaan, zeg maar. Maar wat geweldig dat we inderdaad mogen schijnen. Schijnen, want ons licht is gekomen. Niet omdat we zelf zo goed zijn, maar omdat we, ja, de Heer willen dienen op de plek waar Hij ons stelt. En de heerlijkheid van de Heer is over u opgegaan. En dat geldt natuurlijk voor ons ook. Het apostel Paulus zegt dat we in feite al verheerlijkt zijn. We zijn verheerlijkt. En we krijgen er straks natuurlijk ook nog lichamelijk deel aan die heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat ons lichaam gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijkt lichaam. Maar ook hier gaat het uiteindelijk inderdaad om de heerlijkheid, om de eer, om de glorie, om de majesteit van de Heere zelf. Sta op en schijn, dat is dus een opdracht. En wat doe ik als gelovige in mijn dagelijks leven? Wat doen we als gemeente in de buurt waar we samenkomen? Nou, jullie hebben in ieder geval een mooi bord staan aan de weg. Gemeente Dabar, dus iedereen die daar voorbij komt in ieder geval, die weet hoe en wat. Maar hoe staat het met de mensen om ons heen in de buurt? Hoe profileren wij ons? We zien natuurlijk een heleboel gemeenten. Nou goed, inderdaad, alles is binnen, de deur gaat dicht. En we zijn fijn en gezellig onder elkaar. Maar aan de andere kant, ja, kan je zeggen van ja, misschien moet die deur wel open blijven. En dat mensen inderdaad kunnen horen wat er hier gebeurt. Ik heb toen ik met vakantie was, een boek gelezen over de shelter in Eilat. Dat is een geweldig werk wat de Heere daar doet door June en Judy Pax heen. En zoveel mensen die daar meewerken. Onder de Joden, maar ook onder heel veel andere volken. Ik geloof bij elkaar wel door al die jaren heen, geloof ik nog meer dan 30 jaar, dat er wel 90 verschillende nationaliteiten in de shelter zijn geweest. En heel veel mensen daar de Heer hebben leren kennen. En dan zie je inderdaad dat gewoon door hun gastvrijheid, door hun openheid, door het feit dat ze altijd, er is altijd wat te eten daar. Je kunt er altijd slapen. Er is altijd belangstelling en aandacht voor je. Dat daardoor heel veel mensen aangetrokken zijn en uiteindelijk, ja, daardoor de Heer hebben leren kennen. En juist in onze samenleving waar we zien dat steeds meer mensen op zichzelf willen zijn. En eigenlijk niet zo gemakkelijk meer er contact te zijn. Ja, wel via allerlei media natuurlijk. Maar dat is ook maar heel betrekkelijk. Ja, wat is het belangrijk dat we ook, ja, als gemeente, maar ook in onze buurt, gewoon persoonlijk in ons eigen leven, laten zien dat wij bereid zijn om te delen met de mensen om ons heen dat wat wij kunnen. Het is de Heer Jezus die natuurlijk ook gezegd heeft in dat stukje uit die bergreden. Als je een lamp hebt, een kaars hebt, dan zet je hem niet onder de tafel of onder het bed, maar dan zet je hem op de kandelaar. En een stad die op een berg ligt, die kan niet verborgen blijven, want ja, daar schijnt licht uit die stad. En zo is de bedoeling, zegt de Heer, dat jullie jullie, de discipelen in de eerste plaats, maar dat mogen we natuurlijk ongetwijfeld toepassen op ons eigen leven, dat we door onze goede werken laten zien dat wij de Here dienen en dat wij anders zijn geworden als de mensen om ons heen. Want ik denk wat dat betreft dat die bergreden, dat apostel Paulus, als hij dan zegt in dat wat ik al even heb genoemd in Efeze 5, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here, wandel als kinderen van het licht. En dan een klein stukje overslaan en dan staat er in vers 14. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. Tussen de doden uit. Hij zegt dat tegen gelovigen. Hij zegt ontwaak. Want we hebben misschien soms de neiging als gelovigen om een beetje in te dutten. Om het wel inderdaad gemakkelijk te houden. Niet te veel poespas. In diezelfde vakantie las ik ook een boek van Spurgeon. De laatste 7 preken van Spurgeon. Ik heb het een keer van iemand gekregen. Heel bijzonder als je ziet hoe hij een paar maanden voordat hij komt te overlijden en uiteindelijk toch een paar hele bijzondere preken schrijft. Dan heeft hij een preken over Psalm 135. Hij leidde hen uit met zilver en goud. Onder hun stammen was niemand die struikelde. Dat is dan zijn tekst. En dan gaat het ook over de uittocht uit Egypte. En dan zegt hij, ja, in de toepassing, ja, als gelovige ben je inderdaad ook uitgeleid door hem, want daar legt hij natuurlijk heel sterk de nadruk op. Het is heel christocentrisch. Hij zegt, hij leidde hen uit. Israël had zelf nooit eruit gekomen, maar hij leidde hen uit met zilver en goud. En wat zijn we ongelooflijk rijk geworden. Als wij in de toepassing de Heer Jezus hebben leren kennen, dan zijn we gezegend met alle geestelijke zegen. En er was onder hen niemand die struikelde. Want toen ze uit Egypte gingen, hadden ze heel wat te sjouwen. Jongen, al dat materiaal voor die tabernakel hebben ze meegesjouwd. Dat is ongelooflijk. Daarnaast al hun persoonlijke bezittingen nog. Dat hebben ze mee, onder hun stammen was er niemand die struikelde. Maar toen ze een poosje in de woestijn waren, dat was nog geen eens zo heel lang, toen begonnen ze te murmureren. En toen hadden ze dit en dat en zus en zo. En hij zegt in die preek, hij zegt, ja, misschien u, die, ja, u kwam hier in de kerk, toen u verlangend was om meer te horen over God, en u vond het niet erg toen u op een houten bankje zat. En dat de dienst heel lang duurde, maar nu u een poosje in de dienst komt, ja, wil u toch eigenlijk wel liever op een kussen zitten? En wilt u het eigenlijk toch wel dat het heel fijn is, en dat het heel, ja, zeg maar, dat je er echt een goed gevoel van krijgt? Wat is het inderdaad belangrijk dat we bereid zijn om inderdaad dat te doen wat de Heer van ons vraagt, om op te staan, wakker te worden. Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden. Wij leven in een wereld waar de mensen om ons heen dood zijn. Geestelijk dood. Dood in zonde en misdaad. Dat is wat de Bijbel ons zegt. En dan moeten we tussenuit opstaan. En als je opstaat, dan betekent dat je op gaat vallen, hoor. Ik heb al eens een keer een boek gelezen van Engelandvaders. Nou, voor de ouderen onder ons bekend, denk ik. K. Norell, geloof ik, heeft het geschreven. 2 delen over Jan en Evert uit Urk. Met Aaltje, was een meisje wat daar nog een heel belangrijke rol in speelt. Maar in ieder geval op een bepaald moment gaan die jongens, waren vissersjongens, die zaten ondergedoken in de Noordoostpolder. En toen kwam er een razzia van de Duitsers en toen moesten ze de polder in. Ja, en die Duitsers hadden natuurlijk van die schijnwerpers op die auto staan. En dan ging die schijnwerper zo over dat veld heen. Ja, weegebeend als je opstond, want dan was je natuurlijk de pineut. Maar zo in de positieve zin, dat licht van die schijnwerper viel op. En zo de apostel zegt, dat in feite alles wat openbaar maakt is licht. Als je dus opstaat, in de naam van de Heer ook bereid bent om te dienen, ook naar je omgeving toe, dan val je op, dan valt het licht van de Heer op je. En dan mag je dat licht weer kaatsen, net zoals die maan en die sterren, dat licht in die donkere werkelijke, letterlijke nacht weerkaatsen, zo mogen wij als kinderen van de Heere dat licht van de Heere weerkaatsen. Het is de apostel Paulus die in de Filippenzenbrief zegt. En daar wil ik dan mee afsluiten, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Dat wil de Heer van ons, dat wij schijnen als lichten in de wereld. Dat we niet alleen door een kerstboom laten zien dat wij kerstfeest vieren, want dat heeft niks, stond ook in de krant nog weer, het heeft niks met kerst te maken, dat zei die moslim, die ook een kerstboom heeft staan en daar heel veel kritiek op kreeg, via WhatsApp of weet ik het wat, of Facebook. En toen zegt hij, ja, maar het heeft niks met geloof te maken, het heeft niks met kerst te maken. Nou, het heeft er ook niks mee te maken. Maar het is misschien wel gezellig, maar het heeft er niks mee te maken, maar dat we inderdaad ons licht laten schijnen, letterlijk vanuit ons geestelijk leven, dat licht laten schijnen naar de wereld om ons heen. En juist ook in deze tijd, dat we bereid zijn om ons te laten zien. Als je misschien in deze tijd misschien in je buurt wat foldertjes wil verspreiden. Wij verspreiden dan de Elisabethbode met kerst en met de Pasen bij ons in de buurt. En in het begin vond ik dat altijd wel een beetje eng. Dan had ik een beetje de neiging om het 's avonds te doen als de mensen het niet zagen. Maar als je het maar doet. Het is niet erg, denk ik, als je het een beetje bang bent. Naarmate je dan wat meer ervaring krijgt, dan ben je ook bereid om het gewoon bij klaarlichte dag te doen. Maar als je het maar doet, als je inderdaad maar een licht wil zijn. En dan hebben we natuurlijk dat mooie lied, ik wandel in het licht met Jezus. En o, mocht ik zelf een lichtje zijn. Maar dat vind ik eigenlijk toch niet helemaal goed om dat nou toch te zingen. O, mocht ik zelf een lichtje zijn. Nee, dan zal ik zelf een lichtje zijn. Dat straalt te midden van een wereld die gebukt gaat onder zorg en pijn. Dat de Heer dat in ons leven mag uitwerken. Glorie voor zijn naam. Amen.